En wij gaan verder met de bespreking van de vierde bedeling, nog steeds. De vierde bedeling waarvan we de vorige keren gezien hebben dat die bedeling, oftewel huishouding, verband houdt met de verhouding die er was, want het is verleden tijd, de verhouding die er was tussen de Heer en Israël onder de wet, onder het oude verbond. Vandaar dat deze bedeling, deze huishouding bekend staat als de bedeling van de wet. We hebben gezien dat die wet gegeven werd aan Israël en ook aan niemand anders. En we hebben ook gezien dat die wet bovendien vervuld werd en dus beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de wet gegeven werd min of meer bij de uittocht uit Egypte, want daar komt het op neer. Nou, het was 50 dagen later, maar dat doet er nou niet toe. Het werd gegeven bij de uittocht uit Egypte, ter gelegenheid van dat de kinderen Israëls een volk werden, een natie dus, en op weg gingen naar hun eigen land, want dat hoort er zo bij een natie, bij een volk. Maar bovendien hebben we ook gezien dat de wet beëindigd werd bij de dood van de Heer Jezus. En het is mede zo, omdat die wet in feite het huwelijk regelde tussen de Heer en Israël. En zo'n huwelijk duurt nou eenmaal officieel tot de dood ontscheidt, heet dat. Dus tot de dood van een der beide partijen. We hebben dat gezien, het staat ook uitdrukkelijk in Romeinen 7. En aangezien de Heer zelf de man, de echtgenoot was, is het dus zo dat deze wet en daarmee de huishouding of bedeling van de wet beëindigd werd bij de dood van de Heer Jezus. Niettemin hebben we gezien dat er ook sprake zal zijn van weer een huwelijk tussen de Heer en Israël, maar dan niet als onderdeel van de oude schepping, maar dan gaat het om een verhouding die tot stand zal komen in een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, er komt tot stand op grond van wedergeboorte. Een wedergeboren man en een wedergeboren vrouw, een opgewekte Christus en een wedergeboren, een nieuw leven ontvangen hebbend Israël. Dat is nog toekomst. Daar komen we dus later ook op terug wanneer we spreken over de zesde en de zevende bedeling. Dus ik laat het maar even nu voor wat het is. Het lijkt me goed om nu te gaan spreken over de diverse typen die we zo kennen van deze vierde bedeling, die van de wet. En daarvoor ga ik eerst maar eens naar Genesis 1, vers 18. Als ik het goed heb, nee, nog eerder. Genesis 1, vers 14. Waar gesproken wordt over de vierde dag. De vierde van de zeven dagen uit Genesis 1. En ook deze vierde dag is een type van de vierde bedeling. Daar staat over die vierde dag in Genesis 1 vers 14. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat ze zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. Dat grote licht tot heerschappij des nachts en dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. Ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En om te heersen op de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De vierde dag. Wat we op deze vierde dag zien is dat aan het uitspansel, zo wordt het genoemd, deze lichtdragers gesteld worden. Kort gezegd, er werden aan de hemel gesteld zon, maan en sterren. Dat wil zeggen, lichtdragers worden gebracht. Licht was er namelijk al, licht was er al op de eerste dag. Toen God sprak, daar zij licht en daar werd licht. Later verschenen pas de lichtdragers. En het heeft mensen lang bezig gehouden die niet begrepen hoe dat nu wel kon. En dat is helemaal geen probleem natuurlijk. Want bij ons wordt het ook wel eens licht overdag, zonder dat wij de lichtdragers zelf zien. Er is helemaal geen probleem. En een Nederlander die weet dat het soms wel een week lang elke dag licht wordt en dat we toch de lichtdragers niet zien. Dus het is helemaal geen punt. Ik snap niet waar men zo moeilijk over doet. Het is een heel eenvoudige zaak. Bovendien moeten we ons natuurlijk realiseren dat het hier niet gaat om de schepping, maar dat het gaat om een herstel Er wordt ook niet gezegd dat zon, maan en sterren hier geschapen werden. Dat was ook niet zo, ik heb dat eerder uitgelegd. Want dat gebeurde in Genesis 1 vers 1. Wat we hier vinden is dat opnieuw deze zon, maan en sterren verschenen, althans zichtbaar werden voor de aarde. Hoe dat precies gebeurde, daar heb ik geen flauw idee van, want het staat er niet bij en ik heb het ook nergens anders kunnen vinden. Maar ik kan me zo voorstellen hoe dat gebeurde. Het kan best zijn dat de wolken verdwenen, zal ik maar zeggen, en dat daardoor de lichtdragers zelf zichtbaar werden. In ieder geval is het zo dat het werk van de vierde dag beschouwd kon worden als een vervolg op de eerste dag. Misschien vergeet ik het in de toekomst nog te zeggen, daarom zeg ik het maar nu. De eerste en de vierde horen naast elkaar. De tweede en de vijfde en de derde en de zesde horen naast elkaar. Het zijn twee reeksen van drie. De eerste is sprake van licht en op de vierde is sprake van lichtdragers. Dat hoort duidelijk bij elkaar. De tweede is sprake van de wateren. Heb ik dat goed? Ja, de tweede is sprake van wateren. Zo is het toch, even kijken hoor. Hè? Ja, ja. Er wordt scheiding gemaakt tussen water. Ja, inderdaad, water en van de uitspansel. Dat is in vers 6. Er zijn uitspansel in het midden der wateren. Er is sprake van de wateren en van de hemel. En op de vijfde dag vinden we dat daar leven gemaakt wordt voor in de wateren, namelijk de vissen, en voor in de hemel, namelijk de vogels. Dus in de tweede en de vijfde dag is sprake van de wateren en van de hemel. Dus dat is ook een duidelijke parallel. En dan hebben we de derde en de zesde. In de derde vinden we dat het droge land verschijnt uit de wateren. En in de zesde vinden we dat de dieren en de mens gezet worden op dat droge land. Dus dat is een duidelijke parallel. En zo, deze vierde dag is min of meer een vervolg op de eerste. In de eerste verscheen het licht. In de vierde verschenen de lichtdragers. Zo staat het er. En daarvan staat het dan. Staat er in vers 14 dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels. Uitspansel des hemels, dat betekent gewoon het uitspansel, namelijk de hemel. Dat is niet de vondst van mij, maar er staat nog eenmaal een paar versen eerder. In vers 8 namelijk staat, God noemde het uitspansel hemel. En als er dus staat, hier in dit vers, uitspansel des hemels, betekent dat niet uitspansel van de hemel, maar dat betekent uitspansel, namelijk de hemel. Ja, dat is nu eenmaal zo. Het is een tweede naamval. Dat des kun je lang niet altijd vertalen met van de, hoewel wij dat soms denken. In dit geval zou het onjuist zijn. Het is niet het uitspansel van de hemel, het is het uitspansel namelijk de hemel. En er zouden lichten zijn in dat uitspansel, namelijk in de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. Dat is eenvoudig, want dag is de aanduiding van dat wat licht is, van de tijd waarin het licht is. En nacht is de aanduiding van de tijd waarin het duister is. Dat blijft de hele Bijbel door zo. En daarom wordt het ook in overdrachtelijke betekenis gebruikt. Als deze wereld zich in geestelijke duisternis bevindt, heet het inderdaad nacht. Zie? En als wij ons bevinden in het licht, dan heet het bij ons licht. En het eigenaardige is dat de Bijbel aan de ene kant zegt dat de wereld in duisternis is. Of nog sterker, de wereld is niet alleen in duisternis, de wereld is zelfs duisternis. Maar van ons wordt gezegd, gij zijt niet in duisternis. Gij zijt kinderen des daags en kinderen des lichts. En dat is dan 1 Thessalonicenzen 5 bijvoorbeeld. Is afhankelijk namelijk van de situatie waarin wij ons bevinden. Wij wandelen in het licht. Namelijk in het licht van Gods woord, in het licht van Christus enzovoorts. Dus dag is de tijd waarin licht is, of de plaats waar licht is, zo kun je het ook zeggen. En nacht is de duisternis. En deze lichtdragers maken uiteraard het verschil uit. Het is duidelijk dat de zon bepaalt wanneer de dag begint en ophoudt. Zo is het nou eenmaal. U wist het misschien niet, maar de Joodse dag begint nog altijd 's morgens bij zonsopgang. Dat is officieel zo. Het wordt steeds anders gezegd, daarom zeg ik het nu eens hoe het echt is. Joden weten dat precies. De Joodse dag begint 's morgens bij zonsopgang, hier in de Bijbel trouwens ook. Dan verschijnt het licht en dus begint dan de dag. Dat is een heel eenvoudige zaak. En als de zon ondergaat, begint eventueel de nacht. Maar goed, lichtdragers verschijnen dus en die lichtdragers zijn bepalend voor het scheiding maken tussen de dag en nacht. Dat is het eerste wat er staat. En dan gaat het me niet primair om de om de letterlijke betekenis daarvan, want het lijkt me niet zo moeilijk wat het letterlijk betekent. Namelijk dat God gewoon die licht aan de hemel stelt, de zon en de maan en de sterren. Maar het gaat natuurlijk nu meer speciaal om de overdrachtelijke betekenis ervan. En er moet gezegd worden dat het verschijnen van deze zon, maan en sterren direct verband houdt met de komst of de verschijning van Israël. Per slotverrekening is zo dat de vierde bedeling spreekt over Israël. Ik heb met opzet uitgebreid stilgestaan bij dat aspect van die vierde bedeling. Het is een behuishouding die zich beperkt tot Israël. Niet de heidenen leefden onder de wet, niet de heidenen maakten deel uit van de bedeling van de wet. Integendeel, juist enkel en alleen het Jodendom, of beter Israël, leefde onder de wet. Daarom werd ook enkel en alleen Israël van die wet verlost. Wij niet, want wij waren er nooit onder. Het probleem waar wij tegenwoordig mee te maken hebben, is dat mensen die nooit de wet ontvangen hebben, zichzelf onder de wet geplaatst hebben en daarna moeten leren dat ze, als ze al onder de wet waren, van de wet verlost zijn geworden. En dat is een beetje moeilijk uit te leggen, omdat de Bijbel natuurlijk nergens leert dat wij onder de wet zijn. Laat staan dat de Bijbel leert dat we ervan verlost zouden moeten worden of zo. Dus we komen dan in een chaos terecht. En het grootste deel van christelijk Nederland verkeert in deze doolhof. Men leeft onder de wet, men heeft er zichzelf onder geplaatst. En verzuimt te zien dat degenen die ooit onder de wet waren geplaatst, dat waren anderen, dat was namelijk Israël. En het is heel lang geleden. Het is 3.500 jaar geleden minstens. Het is al 2000 jaar geleden bijna dat zij van die wet verlost werden. Maar zowel het Jodendom als inmiddels ook het christendom leeft onder de wet, of althans zegt onder de wet te leven, terwijl in de praktijk die wet door de Heer al lang is opgeheven. Wel, hoe dan ook, deze vierde bedeling die van de wet spreekt uitdrukkelijk over Israël. Als hij dan ook staat dat er sprake is op de vierde dag van zon, maan en sterren, dan moet duidelijk zijn dat deze lichtdragers een beeld zijn van Israël, want Israël is het namelijk die lichtdrager. Dat is heel eenvoudig, want de wet is in het algemeen gesproken Gods woord. Dat is de normale betekenis van de uitdrukking in de Bijbel. Wel, niet in het Calvinisme, dat geef ik toe, maar in de Bijbel wel. Als er gesproken wordt over de wet of over de geboden of over mijn geboden, wordt niet gesproken over 10 geboden of iets anders, maar wordt gewoon gesproken over het woord van God vanaf Genesis 1 vers 1, toen er nog geen wet was, tot en met Openbaring. Nou goed, daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar waar het nou om gaat is dit, dat die woorden Gods speciaal werden toevertrouwd aan Israël. Aan niemand anders, aan Israël. Israël werd als volk geschapen, zou ik moeten zeggen, want zo ligt het eigenlijk. Israël werd als volk door God tot stand gebracht uit onvruchtbare Abraham en Sarah. En hij formeerde dat volk, hij genereerde dat volk om aan dat volk zijn woord toe te betrouwen, zodat Israël in de rest van de geschiedenis Gods heilsorgaan zou zijn in de wereld. Daarom staat er ook: de zaligheid is uit de Joden. Wie zegt dat? Zei de Heer zelf, hè, tegen de Samaritaanse vrouw. Hij zei: de zaligheid is uit de Joden, in Johannes 4. En zo is het wel. Wel, hij bracht de zaligheid aan deze Samaritaanse vrouw daar. En hij zei: wie gedronken zal hebben van het water wat ik hem geven zal, zal nimmer meer dorsten, enzovoorts. Maar hij zegt: maar de zaligheid is uit de Joden. Dat is min of meer antwoord ook op de opmerking van haar. Hoe begeert gij die een Jood zijt van mij die een Samaritaan zijt te drinken? Dus ze erkende hem als Jood en wel, zegt de Heer, de zaligheid is uit de Joden. Ik heb die zaligheid, ik kan het je aanbieden. En elke Jood zou in staat geweest moeten zijn om die zaligheid aan te bieden aan elke heiden. En de bedoeling van de roeping van Israël is dan ook geweest dat God door Israël zijn woord zou bekendmaken aan de volkeren. Dat vinden we ook, laat ik dat eens opzoeken dan, in Romeinen. Nou, laat ik maar beginnen met Romeinen 3. Romeinen 3, waar de apostel Paulus zelf de retorische vraag stelt: welk is dan het voordeel van de Jood? Dat is vers 1 dus, hè. Welk is dan het voordeel van de Jood Of welk is de nuttigheid van de besnijdenis? Waarbij voordeel en nuttigheid uiteraard hetzelfde is. En Jood en besnijdenis is dus ook hetzelfde. Besnijdenis is dan de aanduiding voor het Jodendom. En dus voor de Jood in het algemeen. Dat is niks nieuws, want dat stond in de voorgaande verse ook al. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. De vraag wordt dus tweemaal gesteld, met andere woorden. Welk is het voordeel van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? Welke betekenis heeft dat? Wat is de betekenis van de Jood? Wat is het voordeel? Wat voor voordeel is het voor een Jood om Jood te zijn? En wat voor voordeel heeft bijvoorbeeld ook een heiden van een Jood? Waartoe is dat volk uitverkoren? Wat is hun functie? Nou, dan zegt de apostel Paulus, velen in alle manier, dat wil zeggen, er zijn vele voordelen, vele nuttigheden van de besnijdenis of van de Jood, en ook op verschillende wijze. En dan, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Wel, het tweede volgt niet, het derde en het vierde ook niet, hier niet althans. Wanneer we later in Romeinen 9 lezen, dan volgt er nog wel meer. Dan lees ik even Romeinen 9 vers 4. Romeinen 9 vers 4, waar staat, welke Israëlieten zijn, welke is de aanstelling tot zonen. Nou, staat er niet, er staat aanneming tot kinderen, maar de vertalers hebben hun werk wat slecht gedaan. Er staat namelijk welke, van wie is of van welke is de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen, van welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. En Christus is God die te prijzen is in de eeuwigheid, staat er. Dat wil zeggen dat hier heel wat voorrechten, voordelen, nuttigheden van het Jodendom genoemd worden. Maar in het algemeen zou men ook op grond van Romeinen 9 vers 4 kunnen zeggen dat het eerste is dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Hun zijn namelijk de beloften toevertrouwd, hun zijn de verbonden toevertrouwd, hun is de wetgeving gegeven. Wel, ik noem nou drie dingen, die hebben allemaal te maken met het woord van God. Dus laat ik me beperken tot waar dat apostel Paulus zich ook toe beperkt in Romeinen 3. Het nut van de Jood is veel, maar het is speciaal, namelijk in de eerste plaats, dat aan hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet alleen dat hun de woorden God zijn gegeven, in de zin van God heeft tot hen gesproken, dat staat er niet. Er staat hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen, hij heeft niet uit, bij wijze van spreken uit zijn woord aan hen voorgelezen, maar hij heeft zijn woord gewoon aan hen gegeven. Hier heb je het, neem mee. En dat is wat de Heer deed. Hij gaf zijn woord mee aan Mozes. Eerst die twee stenen tafelen natuurlijk, maar later nog veel meer. Want aan Mozes worden in ieder geval de eerste vijf boeken van de Bijbel toegeschreven. En terecht zo natuurlijk. Maar bovendien, al wat er verder volgde aan Bijbelboeken, werd allemaal geschreven door Israëlieten en werd dus ook gegeven primair aan Israël. En Israël is dan ook het volk geweest wat deze boeken van de Bijbel beheerd heeft en aan wie het is gegeven. Wij hebben een Joodse Bijbel. Zo, je wilt een Israëlitische Bijbel, als u er tenminste verschil tussen ziet. We hebben een Israëlitische Bijbel. En aangezien de zaligheid uit het woord is, is de zaligheid dus uit de Joden. Want de zaligheid is door geloof, dat weet u waarschijnlijk langzamerhand, hè. Daar heb ik veel te uitgebreid zelfs bij stilgestaan, maar ik heb het met opzet gedaan toen we deze serie begonnen. Dat we behouden worden, gerechtvaardigd worden, enkel en alleen uit geloof. Nou, het geloof is uit het gehoor, dat is niet Romeinen 9, maar Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Wel, waar komt het woord Gods vandaan? Wie heeft dat woord Gods? Wie kent het? Wie beschikt daarover? En dan is het antwoord, het Jodendom. En dat is tot vandaag aan de dag min of meer zo. Ik zeg min of meer, omdat we vandaag in een wat merkwaardige bedeling leven, de vijfde dus, waarin de zaligheid de heidenen gezonden is en waarin de heidenen het woord van God beheren. Maar dat neemt niet weg dat toch de Bijbel Joods blijft. Er is niks meer aan toegevoegd in de dagen dat het aan de heidenen gegeven werd, zal ik maar zeggen. Het is gecompleteerd door de Jood Paulus, om het dan zo te zeggen, en daar is het bij gebleven. Dat woord, ik moet zeggen dat het Nieuwe Testament dan weliswaar niet geaccepteerd wordt door het Jodendom, maar het is wel degelijk door Joden geschreven en aan Joden gegeven. En het wordt inmiddels beheerd door hen die van nature heidenen zijn, maar het doet aan de grondwaarheid niks af dat het woord van God gegeven is aan de Joden. En dat is de reden waarom de zaligheid uit de Joden is. Dat is ook de reden waarom dat hun het woord Gods is toebedrouwd, dat dat het eerste is. Hun eerste voordeel, hun eerste nut. Eerste wil niet zeggen dat er nog meer volgt. Eerste wil zeggen dat dit veruit het belangrijkste is. Zie? Niet het eerste, maar het primaire, het meest belangrijke, dat is het. Want alle andere dingen, zo er al een tweede of een derde, een vierde, een vijfde en een zesde is, is het zo dat al die dingen voortkomen uit die woorden Gods. Als je in Romeinen 9 leest over hun, er is de wetgeving, er zijn de verbonden, er zijn de beloftenissen, dan moet je zeggen, dat is allemaal hetzelfde. Dat is allemaal in wezen hetzelfde. Nou, het komt allemaal voort uit het woord van God. Want de beloftenis is woord van God, de wet is woord van God, de verbonden zijn woord van God. En zelfs als er staat uit welke de Christus is, dan moet ik nog zeggen, en de Christus is het woord van God. Dat vlees geworden is en onder hun heeft gewoond. Met een variant op Johannes 1 vers 12 dan. Of vers 14 is het dan. Kijk, daar gaat het dus om. Het belangrijke nut van het Jodendom, het belangrijke kenmerk van het Jodendom is dat zij het woord van God hebben ontvangen. In de gedaante van de wet en onder de naam de wet, maar we kunnen het ook uitsplitsen in de wet, de heilige schriften, de psalmen wordt het ook wel genoemd, en de profeten. Kortom, minstens het hele Oude Testament is aan hen gegeven en feitelijk ook het Nieuwe. Al zullen we het daarover hebben, meer speciaal in verband met de volgende bedelingen, want dan wordt het wat ingewikkelder. Maar het principe is dat het woord van God, of de woorden Gods, gegeven zijn aan Israël. Het is aan hen toebetrouwd, niet alleen opdat zij dat zouden horen en geloven, hoewel ze dat in de eerste plaats moesten doen natuurlijk, het woord horen en geloven, maar vervolgens opdat zij dat woord waarin zij zelf geloofden zouden prediken onder de volkeren. Dat wil zeggen, onder de heidenen. Het is misschien goed om dat even aan te halen. Ik hoop dat ik het uit mijn hoofd kan vinden hoor. Er wordt namelijk gesproken over de roeping van Israël. En dan wordt er gezegd dat Israël geroepen is tot een priesterdom. Ik heb het gevonden. Exodus 19 is dat. Bijvoorbeeld. Exodus 19... waar Israël de wet ontvangt en waarbij Mozes verschijnt op de berg Sinaï. In hoofdstuk 20 komt dan de wet, met name de 10 geboden. Maar in hoofdstuk 19 gaat Mozes de berg op en dan staat er dat de Heer tot hem spreekt. En eigenlijk tot Israël spreekt en zegt in vers 5. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. Dus tot Israël wordt gezegd in vers 6, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en, of namelijk, een heilig volk zijn. Want het moet duidelijk zijn dat een priesterlijk koninkrijk inderdaad een heilig volk is. Priesters zijn sowieso geheiligd en apart gezet. Israël wordt bij de verlossing uit Egypte, die in het vers daarvoor genoemd wordt, in vers 4 namelijk. Israël wordt bij de verlossing uit Egypte en bij het geven van de wet, dus bij de aanvang van de vierde huishouding of bedeling, genoemd een priesterlijk koninkrijk. Elders wordt het omgedraaid, daar staat er een koninklijk priesterdom. Dat maakt niks uit hoor. Dat is precies hetzelfde. Het is namelijk een koninkrijk bestaande uit priesters. Of anders, het is een priesterdom bestaande uit koningen. Zo kun je het ook zeggen. Kortom, Israël bestaat uit koningen, zowel als priesters. Zij zijn het beide. En omdat het op het hele volk van toepassing is, zou je dus moeten zeggen dat Israël zelf koning is, het volk als zodanig, en ook bovendien priester. Dat is niet zo moeilijk. Het verhaal is namelijk dat Israël geroepen is om te regeren met God. Dat betekent de naam Israël al. Israël betekent namelijk strijder met God of heerser met God. Het heeft de betekenis van dat het eerst met God strijdt, maar bovendien dat het vervolgens met God samen heerst. Beide betekenissen zitten erin. Het is heel merkwaardig, maar het is nu eenmaal zo. En Israël is inderdaad dus geroepen om heerschappij te hebben, maar daar gaat het me nu nog even niet om, dat haal ik straks weer aan. Het gaat erom dat Israël geroepen is om priester te zijn. Beide dus. Om koning en priester te zijn. Israël is namelijk koning over de andere volkeren. Dat is heel eenvoudig. Het volk Israël is koning of zal koning zijn over de andere volken. En straks in de zevende bedeling vinden we inderdaad dat Israël als volk zal regeren over de heidenen. Maar dat is maar één ding. Maar het andere punt is dat Israël bovendien geroepen is om priester te zijn. En dus te midden van de volkeren is Israël de priester. En de priester draagt immers de religieuze, de godsdienstige verantwoordelijkheid. En dat is de positie van Israël in de volkeren. Israël draagt de religieuze, de godsdienstige verantwoordelijkheid. God spreekt tot de volkeren, maar door zijn priester. En die priester is dan Israël. En laat ik het er voor de zekerheid nog maar eens bij zeggen. De taak van de priester is niet in de eerste plaats het brengen van offers. De taak van de priester is in de eerste plaats het onderwijzen in het woord van God. De Bijbel spreekt over lerende priester. Priesters behoren te leren. Zo hebben we Ezra, van wie steeds gezegd wordt Ezra de priester of Ezra de schriftgeleerde. We lezen dat Ezra de priester, namelijk Ezra de schriftgeleerde, het volk onderwees. Wel, dat hoort een priester te doen, het volk onderwijzen. Dat is werkelijk een priesterlijke taak. Aan de priester is het woord van God toebetrouwd en die behoort het te onderwijzen. En laat ik dan zeggen dat het brengen van de offers onder het Oude Testament deel uitmaakt van die functie. Namelijk, het maakt deel uit van die onderwijzende functie. Het brengen van die offers had een onderwijzende functie, omdat namelijk in de offers aanschouwelijke voorbeelden gegeven werden van de wijze waarop God verzoening tot stand zou brengen. Want al die offers waren voorafschaduwingen van het ene echte, ware, grote offer, namelijk het offer van de Heer Jezus zelf. En als de priesters dus onder het oude verbond offers brachten, dan gaat het er niet om dat de Heer belang had bij het bloed van stieren en bokken, want dat was helemaal niet zo, en dat staat er ook dat het niet zo was. Waar de Heer belang bij had, was dat door dat bloed van stieren en bokken en door die offers geïllustreerd werd, dus onderwezen werd, hoe God zelf verzoening voor het volk ooit tot stand zal brengen. En dat betekent dus dat ook het brengen van deze offers onder het oude verbond en onder de bedeling van de wet een onderwijzend karakter had. Dat wil zeggen, het was tot lering van het volk. Alleen maar heeft de lering er nooit uitgetrokken en dat is tot vandaag aan de dag waar. Dat men het niet leert. Omdat men niet ziet dat het onderwijzing is. Maar niettemin is Israël geroepen tot priesterschap, namelijk om te onderwijzen aan de volkeren het woord Gods. Daarom staat er in Romeinen 3 vers 2 dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. God heeft het hen gegeven, het was de bedoeling dat zij dat zouden beheren. En aangezien, zoals we inmiddels al weten, het woord van God zelf licht is. Weet u wel, zal ik het weer zeggen, Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hè? De opening van uw woorden geeft licht, enzovoorts. Hè? We hebben een profetisch woord wat zeer vast is. Het schijnt als een licht in een duistere plaats. Wel, dat licht, dat is dus een beeld van het woord van God. Hier hebben we echter te maken met de lichtdragers. Wel, aan deze lichtdragers werd dus het licht toevertrouwd. Oftewel, aan Israël werd het woord van God toevertrouwd. Zodat zon, maan en sterren een beeld zijn van Israël. Die het licht van God hebben ontvangen. En die dat licht uitdragen in de wereld. En dan ook het verschil uitmaken tussen dag en nacht. Wij die dat licht hebben ontvangen, leven in de dag. En degene die het niet ontvangen en het afwijzen, leven daardoor in de nacht. We kunnen ook rustig zeggen dat een goede visie op de positie van Israël in de heilshistorie, dat bepalend is voor of wij in de dag dan wel in de nacht leven. Als we ons plaatsen in het licht van Israël, wat daarvan afgeschenen heeft en in zekere zin nog schijnt, wel, dan leven wij in de dag en dan zijn wij niet in duisternis. Weet u nog? Oh, wat de schrift zegt over die dag die zal komen als een dief in de nacht. Hè? Die dag des Heren. Je komt in de duisternis als een dief in de nacht en dan staat er, maar gij zijt niet in duisternis, dat die dag u als een dief zou overvallen. Gij zijt kinderen des daags en kinderen des lichts. Wij zijn niet in duisternis, integendeel, wij leven in het licht van het woord van God. En waar we vanavond mee bezig zijn, is gewoon ons daardoor te laten bijschijnen. En we hebben de Hebreeuwse geschriften voor ons. Schriften die door de Joden zijn voortgebracht, door Israël zijn voortgebracht. En we verheugen ons in hun licht.
Heb je ons dat ook al in de droom?
Ja, daar kom ik zo op. Ja, die loopt wel erg hard, maar misschien loop ik wat langzaam. Maar kom nog, ja. Ik wilde nog even in dit verband aanhalen profetie van Hosea. Ik heb namelijk vorige keer Hosea aangehaald in verband met dat Ami en Lo-Ami. In verband namelijk met het beëindigen van het huwelijk tussen de Heer en Israël. En bovendien in verband met de aankondiging van een nieuw huwelijk. Maar over die terzijdestelling van Israël wordt gesproken in hoofdstuk, Hosea hoofdstuk 4, dacht ik. Ja. Daar staat in vers 6. Mijn volk is of wordt, want zo kan het ook vertaald worden. Mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En daarna zegt de Heer, terwijl gij, gezegd tot dat volk dus, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. En dan weet ik wel, dan wordt er soms gezegd over dit vers, dat hier de Heer zegt dat er geen priester meer zal zijn in Israël. Maar dat staat er niet. Er staat niet dat er geen priester meer zal zijn in Israël. Er wordt gewoon gezegd dat Israël zelf geen priester meer zal zijn. Tot het volk wordt gezegd, terwijl gij, niet tot een Israëliet, tot niet tot een priester, ook niet tot de priesters, maar tot het hele volk wordt gezegd, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En er is een goede reden voor, want iemand die zelf zonder kennis is, kan natuurlijk niet anderen onderwijzen. En een volk wat zelf het woord des Heren afwijst, is natuurlijk niet in staat om dat woord des Heren te onderwijzen aan de andere volkeren. Dat is heel eenvoudig. En dat is dus het verband tussen het kennis en het priesterambt. Een priester wordt geacht de kennis hebben om die mede te delen aan anderen. En aangezien Israël zelf die kennis niet had, sterker nog, aangezien Israël die kennis verwierp, heeft God dus Israël als priester verworpen. Vandaar dat later, maar dan wordt het ingewikkeld, vandaar dat later, na de dood van de Heer Jezus en na het einde van de vierde bedeling, gezegd wordt tot de gelovigen van de vijfde bedeling, dat zij zijn gesteld tot koningen en priesters. Of tot een koninklijk priesterdom. Want datzelfde wat tot Israël gezegd wordt, wordt vandaag tot ons, namelijk tot de gemeente uit de heidenen gezegd. Namelijk dat wij geroepen zijn als koningen en priesters. Wij zijn nu dat koninklijk priesterdom. Omdat de zaligheid namelijk van Israël is weggenomen en gegeven is aan de heidenen. Maar goed, dan loop ik op de dingen vooruit. Want dit zijn de kenmerken van de vijfde bedeling. Dat het woord van God gegeven werd aan de heidenen, zelfs zodanig dat het vandaag aan de dag heidenen zijn die aan Israël, aan Joden dus, het evangelie moeten prediken. Dat is de omgekeerde wereld, maar dat is nou eenmaal een van de kenmerken van deze bedeling, dat alle dingen omgekeerd zijn. Ja, zeg maar. Nou, daar hebben we het nog wel eens over. Want dat komt wel aan de orde bij de vijfde bedeling. Het gaat er dus om dat Israël geroepen was om licht te geven. Israël was die lichtdrager en was daartoe gesteld om onderscheid te maken tussen dag en nacht. Dag en nacht worden trouwens genoemd één vers eerder, hè, in Hosea 4 vers 5. Maar goed, daar zullen we het ook niet verder over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is dat er in Genesis 1... niet alleen staat dat deze lichtdragers er zijn om licht te brengen in de wereld, en dus dat ze er zijn tot onderscheiding van dag en nacht, om het verschil te maken tussen dag en nacht, maar er staat nog meer. Daar staat in vers 14 dat er lichten zijn in het uitspansel, namelijk in de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij, namelijk die lichten, zijn tot tekenen. Dat is eigenlijk, het is wel goed vertaald natuurlijk. Maar ik zou er toch een opmerking bij willen maken. Er staat een woord wat vertaald is met tekenen, maar het is een afgeleid van een woord wat de betekenis heeft van komen. Dat wat komen zal. En daarom zijn het niet zozeer tekenen als zodanig, maar het zijn tekenen van komende dingen. Het zijn dus voortekenen. Dat zou een betere vertaling zijn, voortekenen. Het zijn niet alleen tekenen, maar het zijn tekenen van nog toekomende dingen. Dat is ook al niks bijzonders, omdat tekenen in de Bijbel altijd tekenen zijn van toekomende dingen. Misschien moet ik het even uitleggen. Met name in het Johannesevangelie wordt gesproken over tekenen, namelijk wonderen. Er staat tekenen en wonderen, maar elk teken was een wonder, elk wonder was een teken. Tekenen en wonderen wil dus zeggen tekenen, namelijk wonderen. En van die tekenen en wonderen wordt gezegd in Johannes 20, ik ben vers 23, deze tekenen, namelijk wonderen, gedaan werden door de Heer Jezus, opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat wij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. Dat is wat er staat. Dus het zijn tekenen die zijn goddelijke zending zouden moeten bevestigen. Aan de tekenen zou men dus moeten, of uit de tekenen zou men moeten concluderen dat degene die de tekenen doet inderdaad God is, of beter nog de Zoon van God is. Wel, dat klopt natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat al die tekenen niet zomaar kunstjes waren, zo van dat is knap, dat moet wel God zijn. Zoals Nicodemus het uitlegde van niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Dat mag dan zo geweest zijn dat niemand die tekenen kan doen zo God niet met hem is, maar daarmee zijn de tekenen niet verklaard. Daarmee wordt alleen gesproken over wonderen, het waren wonderen. En niemand kan zulke wonderen doen als God met hem niet is. Maar het waren wonderen die bovendien een betekenis hadden aangaande toekomende dingen. Dat wil zeggen, al die tekenen die de Heer deed, al die genezingen zal ik dan maar zeggen, of andere dingen, die waren allemaal profetieën. Dat wil zeggen, al wat er gebeurde was voorafschaduwing van dat wat in de toekomst gebeuren zal. Of zou. De genezing van de blinden is een beeld van dat de blindheid van de natuurlijke mens zal worden opgeheven wanneer hij roept om de zonen Davids. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. We hadden de woorden aan notabene uit Hosea. Rugama, ontferm u mijner. En als iemand de Heer aanroept, als iemand de zonen Davids aanroept, opdat hij zich over hem zal ontfermen, dan wordt hij genezen van zijn blindheid. En dan praat ik uiteraard over zijn geestelijke blindheid. Dat is profetisch en aan Israël zal dat inderdaad gebeuren in de toekomst nog steeds. Als het namelijk die zonen David zal aanroepen, zal de Heer hen genezen van hun blindheid. Want 2 Korinthe 3 zegt dat tot vandaag aan de dag zij nog verblind zijn. En dat er nog een bedeksel ligt over hun gelaten, over hun ogen, wanneer zij het Oude Testament lezen. En pas als zij de zoon van David erkennen en aanroepen, pas dan zullen hen letterlijk de schellen van de ogen vallen. Wel, dat is zo'n voorbeeld. Hetzelfde kan gezegd worden over de genezing van de blindgeborene. Of van de genezing van de dove. Of een doofstomme. Een doofstomme is iemand die het woord niet ontvangt en daarom ook niet kan doorgeven. Hij hoort niet, dus spreekt hij ook niet. Het is een beeld van de natuurlijke mensen, speciaal van Israël. Het wil niet luisteren naar het woord van God. Het hoort niet, namelijk het is ongehoorzaam. En dus kan het woord ook niet doorgeven. Zie? Maar als dat Israël de naam des Heren aanroept, dan zullen hun oren doorboord worden. En nou bedoel ik niet door het oorlelletje, maar gewoon rechtstreeks de oren worden doorgeprikt. Hè? Ja, dat is het. Het oor zal doorboord worden, want het staat dicht. Oor zal doorboord worden, het woord van God zal erin gaan, men zal het geloven en dus ook verder brengen. Men zal dat woord dus ook gaan spreken. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Nou, dat is maar een klein voorbeeld van zo'n teken. Maar al die tekenen hadden zo'n betekenis, waren profetisch. Het waren tekenen van toekomende dingen. Nou staat hier in Genesis 1 vers 14 dat deze zon, maan en sterren, dat deze lichten zouden zijn tot tekenen, dat wil zeggen van tot tekenen van toekomende dingen. De gedachte namelijk dat de sterren een voorafschaduwing geven van de toekomst, of anderszins dat in de sterren de toekomst ontvouwd wordt, die gedachte is helemaal niet vreemd, want het is een volstrekt Bijbelse gedachte. Dan weet ik niet wat u weet van de bekende astrologie, maar als u er iets van weet, dan zou u moeten weten dat onze zogenaamde astrologen zich niet bezighouden met wat de toekomst zal brengen primair, maar ze houden zich bezig met het heden. Nou, hoe is de stand van de sterren nu en wat voor consequenties heeft dat? En aangezien men de stand van de sterren kan berekenen voor de toekomst, bepaalt men dan eventueel ook wat de toekomst zou kunnen brengen. Maar dat is niet wat hier gezegd wordt. Hier wordt gezegd dat de sterren zijn op een zeker moment tekenen van toekomende dingen. Dat wil zeggen, op dit moment spreken ze over de toekomst. Wel, de gangbare astrologie leest de sterren zo niet. Die zeggen, de huidige stand van de sterren spreekt niet over de toekomst, maar spreekt over het heden. En de toekomstige stand van de sterren spreekt over de toekomst. En dat is een misverstand. Dat is ook niet in overeenstemming met wat hier staat. Ik wil er ook verder niks over zeggen, want ik ben vanavond niet van plan om over astrologie te spreken. Ik moet spreken over de Bijbel. En waar het om gaat is dat hier gezegd wordt dat zon, maan en sterren inderdaad tot tekenen zijn van toekomende dingen. Dat wil zeggen dat als men naar de sterren zou kijken en zou bestuderen, zou men niet zien hoe het nu is. Zou men niet het heden kunnen lezen, want dat doet de astrologie. Maar men kan erin lezen hoe de toekomst is en hoe dat gebeurt. Ik heb er natuurlijk niet aan gedacht. Maar hoe dat gebeurt heb ik al eens een keer uiteengezet op een reeks banden die ik waarschijnlijk toch binnen korte tijd niet over zal doen. Dat wil zeggen, ik heb ooit eens een stuk of 8 geloof ik of 12 banden, ik weet niet precies meer, volgepraat over de betekenis van de sterren. En dat op grond of mede op grond van wat de Bijbel over die sterren zegt. En dan moet het duidelijk zijn dat in die sterren, namelijk in de sterrenbeelden, gevonden wordt een soort prentenboek bij de Bijbel. Als je een klassieke sterrenkaart hebt, vind je daarop allerlei afbeeldingen van allerlei zogenaamde mythologische figuren. Maar al die figuren die je op zo'n oude klassieke sterrenkaart vinden, zijn afbeeldingen van de Heer Jezus in elk geval. En van de strijd die hij zou strijden en de overwinning die hij zou behalen. En dat is heel oud, want dat is altijd al zo geweest. Dat is zo geweest sinds Genesis 1 en dat is pakweg zo'n 6000 jaar geleden. Als daarna blijkt dat in de heidense of in de Griekse mythologie, maar ook in de Chaldeese en de Arabische en in de Egyptische mythologie, diezelfde verhalen voorkomen en dezelfde plaatjes, dan moet u dat niet verbazen en moet u niet zeggen dat dit dus een heidense visie is, maar dan moet u vaststellen dat deze volkeren van oudsher inderdaad deze dingen geweten hebben en deze sterrenkaarten gekend hebben. Meer wil ik er nou niet over zeggen, maar het enige wat ik nog wil noemen is punt 1, dat het een volstrekt belachelijke opvatting is dat je door het verbinden van bepaalde heldere sterren met lijnen, dat je daardoor een sterrenkaart zou krijgen met herkenbare figuren. Dat is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb. Dat hebben ze mij op school geprobeerd wijs te maken. Dat lukte ze toen al niet. Toen wist ik dit ook allemaal nog niet hoor. Maar het is maar onzin. Het enige wat je in de hemel kunt vinden met een boel verbeelding is een steelpan. En een steelpan behoort niet tot een van die Bijbelse sterrenbeelden. Dus dat is hem juist niet. Want de steelpan hoort bij de grote beer. Is een stuk van die grote beer. Maar u bent knap als u aan de hemel grote beer kunt zien. En zeker bent u knap als u dan die beer, als u nog duidelijk kunt aantonen dat het een beer is en niet een hond of zo. Hè? En dan heb ik het nog niet eens over dat er aan de hemel ook nog een maagd staat. Wel dat het een vrouw is met een beetje verbeelding nog te zien. Maar dat ze nog maagd is, dat geloof ik toch zelf niet. Ik bedoel, dat kun je in de, nee ja goed, dat kun je toch in sterrenbeelden niet uitdrukken. Dat is maar onzin. Dat is, zo zit het dus ook niet. Het is een heel andere zaak. We hebben de tekeningen eerst van de hemel. Die van de geïnspireerde afkomst zijn, zal ik maar zeggen. En in die tekening vinden we bepaalde sterren die bepaalde namen dragen. En de namen ook zijn in overeenstemming met het plaatje wat ze vormen of waarin ze voorkomen. En elk plaatje spreekt over een bepaald aspect van het verzoeningswerk van Christus. En zo vinden we 12 x 4 sterrenbeelden, 48 sterrenbeelden in een bepaalde volgorde. Ik heb ze ook in de tijd op volgorde behandeld, want ze spreken achtereenvolgens over de hele heilsgeschiedenis. Ik heb me er vroeger over verbaasd dat we in de Bijbel geen plaatjes hadden. Ik vond maar een droog boek met zoveel kleine lettertjes op zulke grote bladzijden. Zonder een plaatje. Want de Rembrandt-Bijbel, die hadden we toen nog niet. Hè. En Dat is het oude Statenbijbel zelf. Daar staan ook platen in natuurlijk. Maar goed, zo'n ding hadden wij thuis niet. En ik heb me er dikwijls over verbaasd. Maar achteraf hebben we begrepen dat er 48 tekeningen aan de hemel staan. En wie wil kan ze gaan bekijken. Nou, niet aan de hemel direct, maar met behulp van een fatsoenlijke sterrenkaart kom je een heel eind. Hè? En dan kun je nog warm bij de open haard blijven zitten ook. Zo is het nou eenmaal. Ik geloof niet dat ik ze bij me heb wel. Geen sterrenkaarten bij me, nee. Nou, dat is jammer, maar een volgende keer dan maar. Hè? Sterren zijn dus tot tekenen van toekomende dingen. Aan de hemel vind je bijvoorbeeld afgebeeld de man die de slang bedwingt. Die de slang overwint bijvoorbeeld. Ja, dat is een sterrenbeeld. Dus de man die de slang bedwingt. De slangenhouder, slangendrager heet het in het Nederlands. Het is de slangenbedwinger eigenlijk. Oorspronkelijk. Hij bedwingt de slang, hij verslaat de slang die zich uitstrekte naar de kroon. Naar de noorderkroon, de kroon in het noorden. De slang wilde de heerschappij, maar er is een man die de slang bedwingt en tegenhoudt. Dat is bijvoorbeeld een zo'n afbeelding. Ja, dat is een Bijbelse waarheid, immers. Ik hoef het toch niet uit te leggen wie die man is die die slang bedwingt. Hè? Want de man die de slang de kop vermorzelt is uiteraard Christus. En dat gegeven dat een man zou komen om de slang of de draak de kop te vermorzelen, dat vind je vele malen zelfs uitgebeeld in die sterrenbeelden. Maar goed, daar ga ik het nou verder niet over hebben. Het gaat er dus om dat de sterren spreken over toekomende dingen. Daar staat ook in Psalm 19. Hè, dat moest ik wel op school leren, Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. En daarna staat er in een fatsoenlijke vertaling dat hun spraak uitgaat over de hele wereld, maar dat hun stem niet gehoord wordt. Want zij spreken zonder geluid te maken, zal ik maar zeggen. Maar de hele wereld ziet de boodschap van de sterren. En ik vind het een aardige gedachte, ik vind de gedachte ook vol humor, dat zo weinig mensen het evangelie kennen en dat het, als het een beetje heldere lucht is, nacht in, nacht uit, in de duisternis, gewoon aan de hemel opgetekend staat. Alleen wij weten het niet meer en we zeggen het is heidense mythologie enzovoorts. We redeneren het weg en zondags in de kerk zingen we de hemelen vertellen Gods eer. Hè? Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. We hebben dat ook opnieuw berijmd, denk ik. Maar niemand gelooft het. Nou ja, zijn er maar enkele die dat nog zien en die dat nog willen zien. Maar zo is het wel. De sterren zijn daar gezet, niet zomaar als lichtpuntjes die toch te weinig licht geven om er de krant bij te kunnen lezen. Ze geven te weinig licht om er de Bijbel bij te kunnen lezen. Maar ze geven voldoende licht om herkenbaar te zijn en om daaruit te leren verstaan wat God doet. En ook in de duistere nacht, of juist in de duistere nacht en midden in de winter, dan hebben we de helderste lucht. Licht is niet genoeg om er iets bij te doen, maar het is wel genoeg om ernaar te gaan staan kijken. En dat is een goede oefening. Het hoofd omhoog enzovoort. Dat is het verhaal ongeveer. Nou, sterren zijn dus tot tekenen van toekomende dingen. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor hen die afgebeeld worden in deze sterren. Want de sterren zijn tot tekenen, maar dat betekent dat ook Israël zelf, van wie deze sterren een beeld zijn, tot tekenen is. Aan Israël illustreert God door tekenen zijn heilsplan. Ik heb net een voorbeeld genomen uit het Johannes-evangelie, gemakshalve. Tekenen die de Heere Jezus deed, die spreken over toekomende dingen. Maar het moet duidelijk zijn dat de hele heilshistorie van Israël, zeker dus de geschiedenis van Israël onder de wet, dat die geschiedenis een aaneenschakeling is, niet alleen van wonderen, maar dus ook van tekenen, omdat al die geschiedenissen van Israël tegelijkertijd profetieën zijn. Laat ik het eenvoudigste voorbeeld nemen wat er is. Als men op zondag in de kerken voorleest, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid, dan gelooft niemand dat letterlijk, maar men neemt dat aan overdrachtelijk. Dat wil zeggen, men past het toe, niet op Israël, maar op de gelovigen van vandaag. En uit onder Egypte en de diensthuis verstaat men dan de wereld en de slavernij van de zonde. Wel, ik zou willen dat men het ook werkelijk geloofde, dan zouden we een stuk verder zijn. Maar goed, in ieder geval past men het niet letterlijk toe, men past men het toe op de kerk, zal ik dan maar zeggen. Als men het al toepast. En inderdaad, zo ligt het nou eenmaal, want de verlossing uit Egypte is van Israël in het verleden is een beeld van onze tegenwoordige verlossing. Wij die verlost zijn van de slavernij, uit de diensthuizen, slavernij onder de wet onder andere, maar de slavernij ook onder de zonde. Wel, wij zijn daaruit verlost, we zijn in overdrachtelijk, in geestelijke zin verlost uit Egypte. Ook wij zijn door de Schelfzee getrokken, zal ik maar zeggen, en zijn nu in de woestijn en drinken het water. Water uit de rots, 1 Korinthe 10, en we zijn onderweg naar het beloofde land. En we eten van het manna, namelijk het brood des levens, wat uit de hemel is nedergedaald, enzovoorts. Ik noem maar een paar voorbeelden even. Maar dat is dus profetie. Daar heb ik ik weet niet wie erbij was van u, maar ik heb kort geleden ergens gesproken over de strijd van Israël tegen de Amalekieten. Waarbij Aaron, Mozes en Hur zich bevonden op de berg. En de handen van Mozes omhoog staken, met z'n drieën deze, dat staken de handen van Mozes omhoog, omdat Israël de overwinning zou behalen. Wel, dat is typologie. Dat is profetie over ons. Het zijn tekenen. Natuurlijk, het was historie, maar het spreekt tegelijkertijd over de toekomst. En precies hetzelfde is waar van de sterren. Wel, die sterren staan daar letterlijk. Natuurlijk. Maar ze zijn tekenen van toekomende dingen. En zo is het met Israël. Israël zelf in al haar facetten en in haar geschiedenis is een teken, één groot teken, of voor mij maar vele kleine tekenen, van toekomende dingen. En de hele geschiedenis van Israël is in de eerste plaats historisch juist, maar in de tweede plaats is het profetisch juist, namelijk het zijn allemaal profetieën. Ja, minstens een dubbele, want in werkelijkheid blijkt er in wat profetieën betreft ook wel weer minstens twee betekenissen te zijn. Maar goed, daar heb ik het nog wel over in verband met de vijfde en de volgende bedelingen. Maar dat is het principe. De geschiedenis van Israël zelf is een teken. Zie? Vandaar dat het mogelijk is om te spreken over bijvoorbeeld de dagen van Elisa, waar Naaman de Syriër kwam om genezing te vinden van zijn malaatsheid in de Jordaan enzovoort. En wij halen het verhaal en geven er een geestelijke betekenis aan in onze dagen. Maar zo is het. Want die geschiedenis van de genezing van Naaman is een beeld van de wijze waarop God ons geneest van onze malaatsheid. En bedoel ik het uiteraard overdrachtelijk. Nou, zoiets. En laat ik dan een wat Bijbels voorbeeld nemen. Namelijk, als Israël aan de Heer zelf in Matthäus 12 bijvoorbeeld een teken vraagt. Want die vragen altijd tekenen, die vinden dat gewoon leuk. Die denken dat het kermis is of zo. Hè? En die vragen elke keer een teken. En dan, als Israël dan aan de Heer een teken vraagt, zegt de Heer, dit geslacht zal geen ander teken ontvangen dan dat van Jona. En dan zegt hij, want gelijk Jona was 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis, zo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen, 3 nachten in de dood of in het hart der aarde of hoe het maar heet. En het punt is nu dat dus de geschiedenis van Jona een beeld is van de geschiedenis van de Heer Jezus. Dat wordt dan toch maar even gezegd. Gelijk Jona, alzo de zoon des mensen. Zodat in de geschiedenis van Jona de geschiedenis van de dood en opstanding van de Heer Jezus wordt uitgebeeld. Maar daar is het verhaal ook niet mee af. Want er staat, dit volk zal geen ander teken ontvangen dan dat van Jona. En dan blijkt dat de titel Zoon des Mensen niet alleen van toepassing is op de Heer Jezus. Maar blijkt bovendien van toepassing te zijn op heel Israël, op het volk als zodanig. En ook Israël zelf zal overdrachtelijk gezien 3 dagen en 3 nachten zijn onder de wateren. In de zee dus. En daar moeten we het over hebben. Want in die tijd leven wij vandaag. Dat Israël verstrooid is namelijk, of verdwenen is onder de wateren. Ik hoef het nou niet meer uit te leggen. Onder de volkeren namelijk. Want daar hebben we het al eens over gehad. Dat de wateren de volkeren zijn. En vandaag bevindt Israël zich in de dood. En zal op de 3e dag pas weer levend gemaakt worden. En dat is Hosea 6. We zitten wel in Hosea tegenwoordig, hè. Dus Hosea 6, hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En dat blijkt dus van toepassing te zijn op Jona ooit en op de Heer Jezus, maar ook op Israël zelf. Nou, zo zie je, historie is tegelijkertijd profetie. Al die geschiedenissen zijn van belang niet omdat er geschiedenis is, maar ze zijn van belang omdat het tegelijkertijd profetie is. Uit de geschiedenis leert men de toekomst verstaan. God maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan Israël zijn daden enzovoorts. Kortom, alles wat God zou doen in de toekomst wordt aan Israël niet alleen verbaal onderwezen, niet alleen in woorden, maar het wordt ook in de geschiedenis van Israël gedemonstreerd, zodat niemand kan zeggen, ik ben te dom om het te begrijpen, want juist wordt het op alle wijze, alle mogelijke wijze wordt aan Israël dit gedemonstreerd. Israël zelf is dus gesteld tot teken of eventueel tot tekenen. En daar gaat het om. Nou, dan ga ik nog even verder in Genesis 1 vers 14. Want er staat, zij zullen zijn lichten, het is om scheiding te maken tussen dag en tussen de nacht, dat ze zijn tot tekenen van toekomende dingen dus, tot voortekenen. En tot gezette tijden staat er, en dat is heel mooi, Israël zou zijn tot gezette tijden. Wel, de sterren zouden zijn tot gezette tijden, staat er eerst. En die gezette tijden heeft natuurlijk te maken met de feesten. De Bijbel spreekt over de gezette hoogtijden des Heren. En de tijden, de seizoenen, zo je wilt, die worden bepaald door de stand van de zon, maan en sterren, zal ik dan maar zeggen. Zo is dat nou eenmaal, hè. Er is een samenhang ook tussen zon, maan en sterren. De zon loopt in een heel jaar door alle 12 tekens van de dierenriemen heen. En in een bepaalde maand staat hij in een bepaald teken. In de andere maand staat hij in een ander teken enzovoort. Dus bepaalde maanden horen bij bepaalde sterrenbeelden. En aangezien bepaalde feesten van Israël ook inderdaad in bepaalde maanden vallen, is het dus zo dat door die baan van de zon, maan en sterren inderdaad bepaald wordt wanneer die gezette tijden zijn. Zie? Dat is één ding. Verder blijkt natuurlijk dat die feesten, die gezette tijden zoals die onder Israël golden, dat die natuurlijk juist speciaal aan Israël gegeven werden. Het zijn de gezette hoogtijden des Heren die gegeven werden specifiek aan Israël, zodat we de verbinding met Israël hebben. Maar bovendien zijn de tijden in het algemeen aan Israël bekendgemaakt. De hele Bijbelse chronologie hangt natuurlijk vast aan de geschiedenis van Israël. Maar goed, ik wil er niet al te uitgebreid op ingaan. Ik wil alleen iets bijzonders opmerken. Dat is namelijk, als wij niet weten wat gezette tijden zijn, dan zouden we gewoon een concordantie moeten nemen, Hebreeuws als het even kan, en kijken waar het voorkomt, die uitdrukking. En dan komt die 4 keer voor, hier in Genesis. 4 keer in heel Genesis. Dit was de eerste keer, de sterren, zon, maan en sterren, zijn tot gezette tijden. En daarna komt het nog 3 keer voor. En ik wil die schriftplaatsen met u noemen, want het is verbazend interessant. Er staat namelijk in Genesis 17. Genesis 17 vers 21. Genesis 17 vers 21, daar staat, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Nou, hier vind je volkomen geïllustreerd wat ik nou bedoel. Punt 1. Op deze gezette tijd, ik weet niet welke tijd het was, maar het was een gezette tijd, verscheen de Heer aan Abraham en zei, over een jaar, op deze gezette tijd, dus precies over een jaar, zou Isaac geboren worden. Zou Sara die zoon baren. Waarom precies een jaar? Wel eenvoudig, omdat dit profetisch is. Het is dit jaar, laten we zeggen dat er bijvoorbeeld, het is 5 mei, weet je veel, ik noem maar een datum, hè, 5 mei. Ja, is bevrijdingsdag, nou en. Hè? Maar goed, de 5 mei komt de Heer aan, verschijnt de Heer aan Abraham. Ik zeg expres wat geks, want mei bestond toen helemaal niet natuurlijk. Hè? We hadden toen de Hebreeuwse maanden. Dus maar zeg maar 5 mei. En waarom verschijnt de Heer op 5 mei? Eenvoudig omdat een jaar later weer op 5 mei die Isaac geboren zou worden. Dat is het verhaal. Dat is een verjaardag namelijk. Zie? En deze gebeurtenis dat de Heer aan Abraham verschijnt is een voorafschaduwing van de komst van Isaac. De komst van de Heer is dus een voorafschaduwing van de komst van Isaac. En het herhaalt zich op dezelfde datum. Hier wisten ze dus hun verjaardag alvast. Dat is heel gemakkelijk. Het is helemaal interessant, daar we ze heel netjes kunnen uitrekenen, dat Sara dus hier nog niet zwanger was. Moest allemaal nog gebeuren. De Heer zou het doen. Dat is die toeval niet. De Heer had uitgerekend wanneer Isaac zou geboren moeten worden. Want zover was het nog niet. Maar de Heer komt gewoon en zegt, ouders, wel vandaag over een jaar, dan is het zover. En wat is het dan zover? Wel, dan is er die gezette tijd weer. En wat gebeurt er op die gezette tijd? Wel, dan zou Isaac geboren worden. Dat wil zeggen, hier wordt sprake van een verbond met Isaac. En er wordt gesproken over een gezette tijd. Zodat de gezette tijd hier in verband staat met de komst van het zaad van Abraham. Hebben jullie dat? Mooi, dan gaan we nou verder. Naar hoofdstuk 18, namelijk vers 14. Waar staat, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn, ter gezetter tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens en Sarah zal een zoon hebben. Dus te gezette tijd en omtrent deze tijd des levens. Wordt weer gezegd, op de bestemde gezette tijd zal Sarah een zoon hebben. Dus weer staat de gezette tijd in verband met de komst van het zaad van Abraham. En dan gaan we verder. En nou begrijpt u waar we naartoe gaan. Namelijk naar Genesis 21 vers 2. Want daar staat. In vers 1. En de Heere bezocht Sarah gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah gelijk als hij gesproken had. Dat is dus twee keer hetzelfde, hè. En dan. En Sarah werd bevrucht. En baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Ter gezetter tijd die hem God gezegd had. Nou, dat zijn alle keren dat de uitdrukking gezette tijd in Genesis voorkomt. En dan weet je waar de gezette tijd over spreekt. De gezette tijd spreekt over de komst van het zaad van Abraham. En aangezien het zaad van Abraham niet Isaac is, maar Christus. Juist, dat is het. Degene die uit Isaac zou voortkomen. Is het dus zo dat de uitdrukking gezette tijd altijd verband houdt met de komst van de zoon. De komst namelijk van de Christus. En dan passen we naartoe op de vierde bedeling. En dan zijn we rond. Want de vierde bedeling eindigde inderdaad bij de komst van de zoon. Want het einde der wet is Christus. De wet is tuchtmeester tot Christus. Dat is het verhaal. Namelijk bij de zoon van Abraham. Zodat de sterren inderdaad zouden zijn tot gezette tijden. En zoals met Israël de gezette tijd zou de zoon geboren worden. En dat is wat aangehaald wordt. Laat ik dat dan nog even doen. In Galaten 4. Misschien heb ik het alles aangehaald. Maar... Galaten 4. Er staat een andere uitdrukking. Want het is nu eenmaal Grieks en geen Hebreeuws. Maar er staat in Galaten 4 vers 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Hier is sprake van een tijd door de Vader tevoren gesteld, dat is in vers 2... Er was een tijd door de Vader tevoren gezet dus. Een gezette tijd. En als de volheid van die tijd aangebroken is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit de vrouw. Het is dus duidelijk dat de aankondiging van de geboorte van Isaac op de gezette tijd overeenkomt met de aankondiging van de geboorte of de opstanding eigenlijk van Christus eveneens op de gezette tijd. En de gezette tijd in verband met de vierde dag en de vierde bedeling leidt dus tot de komst van het beloofde zaad van de vrouw, het zaad van Abraham, namelijk Christus, die dan tegelijkertijd het einde der wet is. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. Ja, ik moet nog even wat aanvullen, want er was even wat misverstand, heb ik begrepen. Ik haalde er straks nog even aan, Galaten 4, waar staat dan dat in de volheid destijds, dat in feite dus op de gezette tijd God zijn zoon heeft uitgezonden geworden uit de vrouw geworden onder de wet enzovoorts. En toen werd het misverstand gewekt alsof dit dan spreekt over zijn geboorte in Bethlehem. Maar dat is niet de bedoeling. De zoon kwam door de opstanding uit de dood. En dat was het einde der wet. De gezette tijd dat de zoon kwam was dus niet zijn geboorte in Bethlehem. Maar het was het moment van zijn opstanding uit de dood. Als ik het voor het zeggen had, zou ik maar zeggen, hè, als ik het moest vertellen, dan zou ik zeggen de verjaardag van Isaac zal dus wel geweest zijn op 17 Nisan. 5 mei is ook niet gek natuurlijk, het is bevrijdingsdag. Maar het zal dus wel 17 Nisan geweest zijn. Maar goed, daar hebben we het al eens over gehad, dus ik laat het maar voor wat het is. Nog één speciaal ding moeten we aanhalen. We hebben al gesproken namelijk over dat Israël het woord van God had ontvangen. En dus lichtdrager werd. En daarom ook priester werd. Maar er staat nog meer. Want ik lees verder in Genesis 1, vers 14. Oh, er staat ook nog dat ze zijn tot, de sterren zijn tot dagen en jaren. Wel, dat zult u wel gewoon wel van me aan willen nemen. Dagen en jaren worden bepaald door de sterren. In feite eigenlijk alleen door de zon. Tenminste, dat is de normale gedachte. Dagen en jaren worden bepaald door de zon. Bij elke keer als de zon opkomt, begint er een nieuwe kalenderdag. Dat is het. Dat hebben we verder niet afgesproken, maar ze wisten het eenmaal. Als de zon opkomt, begint er een nieuwe dag. En dan gaat er een blaadje van de scheurkalender en dat soort dingen weer. Dat doe je ook niet om 12 uur midden in de nacht trouwens. Dat doe je 's morgens bij het ontbijt, hè?
Het staat zelf ook op de kalender waar die opkomt en waar die opkomt.
De zon, hè? Ja, want dan begint eigenlijk de echte dag, hè? Als de zon opgaat. Ja, dus de zon bepaalt de lengte van de dag. En bovendien bepaalt de zon de lengte van het jaar. Want als de zon ten opzichte van de sterren aan de hemel weer zijn oude plaats inneemt, is er een jaar om. Dat is de gedachte. Dan mankeert iets aan, dan moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Er mankeert iets aan, maar dat is, laat ik het daar niet over hebben. Dat scheelt me zo weinig. Dat is een kwestie van seconden en daar hoeven we nou niet over te praten. Maar dagen en jaren worden in principe bepaald door de zon. Dat komt ook omdat een jaar te maken heeft met de seizoenen, namelijk met lente, zomer, herfst en winter. En dus met de oogst en de bebouwing van het land. Het heeft te maken met de agrarische seizoenen ook. En het oogstfeest bijvoorbeeld was elk jaar weer in diezelfde maand en op dezelfde datum. En dat hangt allemaal samen met de baan van de zon ten opzichte van de aarde. Dan worden de dagen bepaald en ten opzichte van de sterren is het bepalend voor het jaar. Meer zal ik er nu niet over zeggen, want anders loop ik op de dingen vooruit. Je kunt het beste terugkomen in januari op onze Bijbelstudiedag in Wezep. Want daar zullen we het hebben over de Bijbelse tijdrekening. En dan zal ik nog wat moeilijke dingen aanhalen over hoe de jaar in elkaar steekt. Want het is nog niet zo simpel. Maar goed, zon, maan en sterren zijn tot dagen en jaren. Wel, zo is het met Israël ook. De geschiedenis van Israël is bepalend voor de seizoenen. Ook in de heilshistorie, laat ik het dan zo eens zeggen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En ik hoef daar verder ook niks aan toe te voegen. Ik lees maar gewoon verder, vers 15 van Genesis 1. Er staat, en dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. Ik wil nog even wat zeggen over dat ze zijn tot licht in het uitspansel des hemels. De zaak is namelijk dat als aan Abraham gezegd wordt dat hij zaad zou hebben, dat hij talrijk zaad zou hebben, wordt er gezegd bij herhaling dat zijn zaad zou zijn talrijk als de sterren des hemels en als het zand der zee. En in ieder geval betekent dat dat het zaad van Abraham vergeleken wordt bij deze sterren des hemels, zodat we in ieder geval een verbinding hebben tussen Israël en deze sterren. Maar er is nog iets anders aan de hand. Er staat namelijk in vers 16, God dan maakte die twee grote lichten, waarvan er één weer groot is en de ander weer klein is. De een heet namelijk grote licht en de andere heet dat kleine licht. De grote tot heerschappij des daags en de kleine tot heerschappij des nachts. Namen krijgen ze hier nog niet, want dat zou Adam pas later doen. Adam zou pas later de namen geven en zou hen zon en maan noemen. Maar Adam komt pas aan het woord in hoofdstuk 2 vanaf vers 4. En aangezien de Heer hier nog gewoon zelf spreekt, worden er geen namen genoemd. Want de taak van Adam was die van het noemen van namen. Dus heet het hier gewoon een grote licht en het kleine licht. Maar er staat een grote licht tot heerschappij des daags en een kleine licht tot heerschappij des nachts. Dat is duidelijk, dus de zon en de maan. En dan staat er ook de sterren. Maar in ieder geval zijn zij tot heerschappij. En het wordt herhaald. Namelijk vers 17 en 18. God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En om te heersen, heerschappij te hebben, om te heersen op de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. En dat was dan de gehele vierde dag. Het punt is nu dat deze zon, maan en sterren een beeld zijn van Israël. Dat is dan het eerste. En punt twee, zon, maan en sterren zouden heersen, want Israël zou heersen. Ik heb het er straks al even aangehaald in verband met het priesterschap van Israël. Lichten spreekt over priesterschap nou een keer. Maar bovendien spreken deze lichten over koningschap, want de lichten zijn er tot heerschappij. Dat zon en maan en sterren in beeld zijn van Israël en bovendien ook spreken over heerschappij, dat is inderdaad wat Jozef gezien heeft in zijn droom. Dat is, ik moet even kijken, in Genesis, wat is het, 37. Ja. Genesis 37. Vers 9. Genesis 37, vers 9, daar staat over Jozef. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde dien aan zijn broederen. En hij zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. Dan hebben we alles bij elkaar, want zon, maan en 12 sterren zijn in ieder geval een beeld van Israël. En hier zijn het zon, maan en 11 sterren die bogen voor Jozef, want Jozef zelf was uiteraard de 12e ster. 12 sterren spreken dan van de 12 stammen van Israël. En hier zijn het zon, maan en 11 sterren als beeld van de 11 stammen van Israël die buigen voor de 12e. Wel, hoe je dat gezien heeft, snap ik niks van, want ik kan me met geen mogelijkheid voorstellen hoe een ster buigt. Kunnen jullie dat weten, hoe een ster dat doet? Doen ze een buigende ster na? Het geluid van een buigende, nee, dat is nog moeilijker. Ja, dat weet ik ook niet, maar hij heeft het gezien in zijn droom. Ze hebben dus allemaal gelachen. Maar daar staat er in vers 10. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit nou weer voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw 11 broers, om ons voor u te rade te buigen? Ja, nou, dat komt omdat hij natuurlijk geen Calvinistische opleiding gekregen had. He? Waarin men zegt, typologie, dat is fantasie. He? Maar hij wist het meteen. Zon, maan en 11 sterren die buigen voor Jozef is duidelijk genoeg. Zon en maan zijn respectievelijk mannelijk en vrouwelijk. Er zijn dus een beeld van Jacob en Rachel. Dat wil zeggen zijn vrouw en dus de moeder van Jozef. En daarom zegt hij, zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen. De goede man had helemaal geen uitleg nodig, die wist zo waar deze dingen in beeld van waren. Dat wil zeggen, de zon is vader, de maan is moeder en de sterren beelden uit de kinderen, oftewel de zonen. Dat is heel gemakkelijk. Dat is het echt, dat is heel gemakkelijk. Want even kort, hè. Een zon. De zon is mannelijk, sowieso, omdat hij namelijk licht en dus leven geeft. En omdat hij heerst en omdat hij veruit het grootste licht is aan de hemel. Het hele doen en laten van deze wereld bepaalt. Hij is bepalend voor de seizoenen en dus is de zon ook bepalend voor wat het land opbrengt. Alle productie, alle vruchtbaarheid in de gehele schepping wordt bepaald door de zon. En als wij de zon niet hebben, worden wij ook ziek. En daarom zien sommigen van u er zo bleek uit. Daar komt er van. Dat is... Hè? Ja, dat, zo is dat nu eenmaal. Dat is de zon. En dat is dus mannelijk. De zon is dan ook de uitbeelding van de man, namelijk God zelf. Maar dat is de hoogste betekenis. Maar de zon is de man en daarmee is het ook God zelf. Vandaar dat de zon altijd gezien werd in de oudheid als de uitbeelding van de godheid. Wij hebben geleerd dat die mensen die voor ons leefden dachten dat de zon God was. En misschien zijn er een paar idioten geweest die dat gedacht hebben. Maar u moet niet proberen mij dat wijs te maken. Want dat is nou helemaal niet zo. De baan van de zon werd namelijk door de wetenschappers ook van die dagen, en zelfs door de gewone middelbare scholieren, gewoon berekend. Er was helemaal geen probleem mee. Je kon namelijk precies uitrekenen wanneer die zon opging, welke baan hij langs de hemel zou beschrijven en wanneer hij weer onderging. En het lijkt me duidelijk dat iets wat zo voorspelbaar handelt als de zon, dat kan moeilijk zelf God zijn. Wel, de zon was geen God, alleen men vereerde de zon als de uitbeelding van de godheid. Men spreekt over de zonnegod, maar niet over de zon. De zon is geen God, de zon is een uitbeelding van de godheid. Wij met onze domme hersens, zal ik maar zeggen, hebben gedacht van dat die lui die voor ons geleefd hebben per definitie natuurlijk veel dommer zijn dan wij. En dus hebben die gedacht dat de zon God is, maar wij weten inmiddels wel beter. Wij zijn op de HBS geweest, heet het dan, en dus weten wij nu beter. Nou, dat kun je dus wel vergeten, want zo ligt dat niet. Die mensen in de oudheid wisten dat de zon de uitbeelding was van de godheid. En ze hadden gelijk, want zo is het. Dat is in de hele Bijbel door zo. Ja. En de zon spreekt over heerschappij, vandaar dat de mens een kroon maakt die in feite de uitbeelding is van de zon. Ook dat zijn we allemaal vergeten, maar het is zo. Zo'n kroon, weet je wel, zo'n rond ding op je hoofd met, nou op je hoofd, niet op het mijne, maar zo'n rond ding op je hoofd met allemaal van die punten eraan. Dus die punten zijn gewoon de stralen van de zon. En het is dus van goud, want de zon is goud, iedereen weet dat. En goud spreekt van eeuwigheid en dus ook weer van heerschappij, van eeuwig leven, onvergankelijk leven. Dingen die betrouwbaar zijn, zijn het immers. En dus goud spreekt het over onvergankelijkheid. En dus heerschappij wordt uitgebeeld door de zon. Vandaar dat men spreekt over de zonnekoning. Dan heb je weer zoiets, hè? Natuurlijk, dat is gewoon typologie. Alleen wij weten niet meer wat typologie is en denken dat die mensen dom waren. In werkelijkheid zijn wij dom omdat wij niet weten wat typologie is. Zij wisten het nog wel. Zo ligt het ongeveer. En vandaar dat men over de hele wereld de zon aanbad. Hij is namelijk de man. Hij is de gever van het leven. Hij is dus ook de vader. Nou, daarnaast vinden we de maan, die aan de hemel in het gunstigste geval ongeveer dezelfde ruimte inneemt als de zon. In graden gemeten bedoel ik dan, hè? Booggraden wel te verstaan, niet in temperatuur. Hè? Maar die maan die is dan in het gunstigste geval mooi groot en rond. En die komt dan ook op, als hij die vorm heeft, komt hij op als de zon ondergaat. Hetzelfde tijdstip. Staan ze precies tegenover elkaar. Zodra de zon ons verlaat, komt de maan op. Maar dat is de ideale situatie, want de maan blijkt weliswaar ook zich voorspelbaar te gedragen, maar dan toch wat onbetrouwbaarder, omdat de maan maar kort inderdaad zijn ideale vorm aanneemt en voor de rest is die altijd onderweg. Dat wil zeggen, de maan neemt af of de maan neemt toe. En soms is de maan er helemaal niet. Ja, dat is het. Dat heet nieuwe maan. Nou, strikt genomen is in de oudheid nieuwe maan het verschijnen van de eerste maansikkel. Nadat die helemaal weg is geweest, als die sikkel verschijnt, dan begint officieel in Israël de nieuwe maand, kalendermaand, wel te verstaan, officieel, in de praktijk nooit hoor, maar officieel begint dan de eerste maand en dan elke dag wordt de maan een stukje groter en blijft ook een stukje verder achter bij de zon. Hij blijft achter, hij kan de zon niet bijhouden. Hij blijft achter, maar terwijl hij achter blijft, wordt hij steeds groter, totdat hij precies 180 graden achtergebleven is, zou ik maar zeggen. Dan is hij vol, hij spreekt over volle maan, en daarna neemt hij weer af, blijft steeds verder achter, en dan komt de zon alweer op, terwijl de maan nog niet eens onder is. En kortom, dan is de maan dus weer aan het afnemen, spreken we over het laatste kwartier. En ook is duidelijk dat de maan daarbij zijn licht, of haar licht moet ik zeggen, dat de maan daarbij haar licht ontvangt van de zon. De maan produceert zelf geen licht, staat niet in brand of zo, dat is ook een heel duidelijke zaak. Hij weerkaatst het licht van de zon, dat is inderdaad juist, zo zit dat. En doordat hij bij de zon achterblijft, weerkaatst hij een kleiner deel van het licht van de zon en daarom zien we hem bijna niet meer af en toe. Die maan verdwijnt. Want voor zover hij het licht van de zon opvangt en doorgeeft, bestaat hij voor ons. Maar op het moment dat hij het licht, wat ons betreft, althans het licht van de zon niet opvangt en dus ook niet doorgeeft, bestaat die maan voor ons niet. Dus geen maan. Wel, hij is er waarschijnlijk wel, maar we zien hem niet. En die had er dus net zo goed niet kunnen zijn. Voor ons is hij dus dood dan. Dat is het verhaal. Nou, dat verschijnsel van die maan die cyclisch is, heet dat. Ik moet maar eens Nederlands onderwijs geven. Hè. De maan is cyclisch, dat wil zeggen hij is aan een cyclus onderhevig. Hij doorgaat bepaalde stadia een keer dan terug. Dat is een cyclus, een cirkel eigenlijk. Wel, dat de maan cyclisch is, komt overeen met het vrouwelijke. Dat is ook helemaal niet nieuw. Maar weinigen durven het ronduit te zeggen of hebben ooit het verband willen leggen. Want dat verschijnsel dat de maan cyclisch is, dat komt overeen met de vrouw die net zo cyclisch is. En waarbij bovendien de tijdsduur van de cyclus ook nog overeenkomt. En wij spreken dan over maandstonden. We hebben afgesproken wat we daaronder zullen verstaan, onder dat woord. Hoewel strikt genomen het woord spreekt over de maan, spreken wij als we dat woord gebruiken over de vrouw. We zeggen maandstonden, maar in werkelijkheid staat het gewoon maandstonden. Het gaat met de maan mee. De cycli die het vrouwelijke ondergaat, ondergaat ook de maan. Daarmee is de maan een uitbeelding in het algemeen van deze wereld, van de wereld als zodanig, de schepping, die vrouwelijk staat ten opzichte van God. En voor zover deze wereld namelijk licht ontvangt, ook in de brede betekenis van het woord, is het afkomstig van God. En het feit dat deze wereld licht ontvangt, houdt automatisch in dat de wereld dus vrouwelijk is ten opzichte van de lichtbron. En de maan is daarmee een uitbeelding van deze tegenwoordige, inderdaad ook gevallen wereld. Als je het niet gelooft, moet je maar foto's van de maan bekijken, kun je het zien. Dan heb je te maken met een gevallen wereld. Dood en verderf daar alleen maar, meer niet. Geen leven enzovoort, het is allemaal kaal. Zo is het nou eenmaal. Hè? Nou goed, het gaat er nu om dat die maan boven, dus de uitbeelding is van het vrouwelijke. Maar er komt nog meer bij, De maan is, of laat ik het anders zeggen, aangezien Israël zelf de vrouw was ten opzichte van Jehovah, is de maan dus zelf ook een beeld van Israël, van het vrouwelijke Israël. En de cyclus van de maan, namelijk dat die ooit verschijnt als het ware uit het niets en vol wordt en daarna weer afneemt, dat verschijnsel dat doet zich niet alleen voor bij de vrouw in het algemeen, maar ook bij Israël, de vrouw. En vandaar dat het feest van de nieuwe maand, en dus van de nieuwe maan, ook gevierd werd van oudsher, ook volgens de Bijbel, onder Israël. Dat is nog steeds een feestdag. En er komt nog wel bij dat namelijk de grote feesten onder Israël over het algemeen in het midden van de maan vielen en dus ter gelegenheid van volle maan. Je denkt aan de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. Dat was de 15e en de 17e van de maand, dus officieel. Of het in de praktijk zo was, dat weet ik niet. Maar officieel, volgens de officiële Bijbelse kalender, zou dat dus geweest moeten zijn bij volle maan. Het was het hoogtepunt. Daar was de kans. Daar kon men. Daar was de Messias verschenen. Uit de vrouwen, uit namelijk Israël. Daar werd het hoogste punt bereikt. En daar zou dan inderdaad. En daarna zou dat weer afnemen. Dat is ook wat we in Handelingen dan vervolgens lezen. Na de dood en opstanding van de Heer Jezus zien we dat afnemen. En langzamerhand verdwijnt heel de maan, namelijk Israël, weer uit beeld. Ik geef maar een voorbeeld, want er zijn er veel meer en ook veel gedetailleerder, want het komt nogal eens voor in de geschiedenis. Wel, de andere 15e is de 15e van de 7e maand, dus het midden van de maand. En de 15e van de 7e maand is, als u het mij vraagt, de verjaardag van de Heer Jezus, namelijk de dag waarop hij geboren werd. Maar bovendien was het de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Daar begon het feest van dat de Heer in het midden van Israël woonde. Want Loofhuttenfeest is het feest van dat de Heer in Israël woont. Daarom geloof ik dat de Heer op die dag geboren werd in Bethlehem. Maar bovendien was dat uiteraard met volle maan. Daar bereikte Israël als de vrouw haar hoogtepunt. Maar hoe dan ook, zon en maan zijn de afbeelding van man en vrouw. En overal waar sprake is van een verhouding mannelijk-vrouwelijk, hebben we te maken met dit plaatje, namelijk de zon die constant is en de maan, het vrouwelijke, die niet constant is, maar aan een bepaalde weg onderhevig is. In het algemeen zou je dus kunnen zeggen, de zon, de constante zon, is de uitbeelding van de Godheid die niet verandert, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. En de maan, de veranderlijke, met zijn schijngestalten, hè, met zijn gestalten. Die maan is een beeld van deze wereld die namelijk een geschiedenis doormaakt. Met een begin en ook een uitdrukkelijk einde. waarbij een weer nieuwe maan, die uit het niets tevoorschijn komt, uiteraard een beeld is van nieuw leven enzovoort, van een nieuwe schepping. Maar goed, daar zal ik het verder niet over hebben. In ieder geval is het zo dat de maan voor Israël belangrijker was dan de zon. Want in de praktijk blijkt dat Israël niet een zonnejaar rekende, maar een maanjaar. Dat was verschrikkelijk lastig. Maar het gebeurde wel. De maan is namelijk op zichzelf een uitbeelding van Israël, onder andere dan. Maar goed, zon, maan en 12 sterren, helemaal, want de 12 sterren als zodanig zijn een beeld van Israël, namelijk de 12 stammen. Waarbij zon en maan principes zijn, zijn de sterren uitbeelding van dat wat daaruit voortgekomen is. Zon en maan vullen elkaar aan, het is mannelijk, vrouwelijk, het vormt een eenheid. Maar daaruit komt wat voort. En in, als je het beeld toepast op Israël, komt daaruit voort inderdaad de 12 stammen, de diverse generaties van Israël. En wat Jozef ziet, dat is leuk om nog eens even aan te halen, wat Jozef ziet is dat die zon, maan en 11 sterren voor hem buigen. Zal ik nou eens wat zeggen? Waar lezen we dan in de Bijbel dat Jozef koning werd? Ja, Jozef zelf werd koning, onder koning in Egypte. En zo passen we de profetie toe, zo passen we de droom toe. Maar de meesten van u draaien lang genoeg mee om te weten dat de strekking van die droom toch nog wel wat verder gaat dan alleen maar die plaatselijke geschiedenis. Hetzelfde als bij Daniel, de profetieën gedaan worden die in de dagen van Daniel zelf vervuld worden. Maar we weten allemaal dat dat niet de definitieve en uiteindelijke vervulling is van die profetieën, maar dat er een vervulling is later in verband met de komst van de Messias. De profetieën over de val van Babel zijn nog niet vervuld, komen nog in de toekomst. En zo is het met de droom van Nebukadnezar, die is ook nog niet vervuld, wordt ook pas vervuld in de toekomst. En zo is het met de droom van Jozef, want die wordt ook pas vervuld in de toekomst. Wel nu, waar staat nou dat Jozef zal heersen over de andere stammen van Israël? Want er klopt iets niet aan hoor. Ja, ja, maar het is gecompliceerd. Want de Heer Jezus zelf die zou heersen over Israël, maar die is uit de stam van Juda. De scepter zou van Juda niet wijken enzovoort. Het koningschap van Israël werd gegeven aan Juda. Maar hier vinden we dat Jozef heerst. Ja, ik hoor het wel noemen. Want de zaak is namelijk dat het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël gegeven werd aan Efraïm. En Efraïm is de erfgenaam weer van Jozef. Dat wil zeggen, Jozef was de drager van het eerstgeboorterecht. Omdat hij nou eenmaal de oudste zoon was van de tweede vrouw van Jacob, die de eerste had zullen zijn. Rachel namelijk. Jacob trouwde met Rachel, u weet het verhaal en ziet het, was Lea. En daarna trouwde Jacob alsnog met Rachel, maar het neemt niet weg dat de eerste zoon van Rachel dus vervolgens het eerste geboorterecht krijgt. En dat is dan Jozef. En van Jozef vererft het zich via Efraïm. Maar Jozef is nooit op de troon gekomen en laten we dan anders zeggen, Efraïm zeker niet. Dat is een moeilijkheid, hè? En toch, de Heer Jezus zou heersen over Israël, hij is uit de stam van Juda, maar hij was de erfgenaam van Jozef. En nou heb ik het over een andere Jozef. Maar het maakt niet uit, er blijft Jozef. De naam blijft dezelfde en daar gaat het nu om. We hebben het over typologie. En de Jozef die onderkoning werd in Egypte komen we later tegen. Dat tenminste, die gedachte komen we later tegen. In Matthäus 1, Jozef, gij zonen Davids. Maar daar is Jozef uit de stam van Juda. Dat is heel eigenaardig. Maar het geheim zit er maar in dat Efraïm, en dus de stam van Jozef, op zijn minst, en ik heb het eerder gezegd hoor, dat Jozef, de stam van Efraïm, op zijn minst een type is van de gemeente. Want als het een beetje meer is, dan zal nog blijken dat de meerderheid van de gemeente ook niet alleen afgeschaduwd wordt door Efraïm, maar bovendien van Efraïm afstamt. Dat kan ik niet bewijzen, maar die gedachte die dringt zich toch vrij sterk op. Namelijk dat de meerderheid van de gelovigen in deze bedeling letterlijk afstand van Jozef. En dus van Efraïm en Manasse eventueel, maar primair van Efraïm. Dat kan ik niet bewijzen, maar wat ik wel weet is dat Efraïm dan toch in ieder geval een beeld is, een type is van de gemeente. En langs die weg gaat deze droom in vervulling. dat niet direct uit Juda, maar uit Efraïm uiteindelijk de koning voort zou komen. En dat dat zo is, dat is zo vreemd niet, omdat we dat ergens anders in de Bijbel al geïllustreerd vinden. Namelijk in wat er gebeurde nadat Salomo stierf. Toen kregen we namelijk de splitsing van het rijk in het tweestammenrijk der Joden. En het tienstammenrijk onder aanvoering van Efraïm. Want het tweestammenrijk werd geregeerd vervolgens door Rehabiam uit het geslacht van David. En dus uit Juda. En vandaar de naam Joden. Dat is via die lijn vererfd. Maar de tienstammen werden geregeerd vanaf dat moment vanuit Samaria. En onder heerschappij van Jerobiam. Die door Salomo zelf notabene was aangesteld. Maar Jerobiam was uit de stam van Efraïm. En vervolgens kunnen we vaststellen dat de 10 stammen van Israël een beeld zijn van de gemeente. Van ons dus. Wel, dat is misschien wat moeilijk voor sommigen, maar er zijn er vast wel die het verhaal kunnen volgen. De zaak is dus dat Jozef en daarmee Efraïm, zijn eerstgeborene, vanwege het eerstgeboorterecht uitbeeldingen zijn van de gemeente. En dat betekent dat achter deze droom in Genesis 37 inderdaad een verborgen betekenis zit. En u weet hoe het is met verborgen betekenissen. Verborgen betekenissen slaan altijd op de tegenwoordige bedeling. Daar kom ik nog uitgebreid op terug als we deze bedeling zullen bespreken. Maar hier vinden we dat al terug in deze droom. Want in deze droom wordt al gesproken over de heerschappij van Efraïm en dus over de heerschappij van de gemeente. Want wij als gemeente zijn geroepen om met Christus te heersen. We zijn met hem gezet in de hemel aan Gods rechterhand op de troon. Troon dus. Nou, dat is een vervulling van deze droom. Maar goed, dat laatste mag je allemaal weer vergeten, omdat het met de vierde bedeling niet zoveel te maken heeft. Maar wat u in ieder geval moet vasthouden, is dat deze Jacob niet onderwezen hoefde te worden in wat zon, maan en 11 sterren voorstellen. Want hij wist precies dat het sloeg op hij en zijn vrouw, kortom, het sloeg op Israël. En dat is interessant, want het ging hier over Israël en over heerschappij en wie over wie zou heersen. Dat komt overeen met Genesis, namelijk zon, maan en sterren zijn er tot heerschappij. En het komt ook overeen met een andere plaats waar ook zon, maan en sterren in één adem genoemd worden, namelijk in Openbaring 12. Dat is heel mooi, daar vind je alle trefwoorden die we nu gebruikt hebben vanavond bij elkaar. Daar staat namelijk, en er werd een groot teken gezien. Wel, dat teken, daar hadden we het immers over. Over zon, maan en sterren zouden zijn tot tekenen. Nou, er werd een groot teken gezien. Nou, dat gezien hoeven we niet meer te zeggen, want dat is laatst in de droom van Jozef ook. En ziet, zus, en ziet, zo. Er werd een groot teken gezien in de hemel. Want het ging om, God maakte de lichten in de hemel. Die zouden zijn tot tekenen. Dus weer zo'n trefwoord, hemel. Nou, dan gaan we weer verder. Namelijk een vrouw. En daar heb ik het al over gehad. Omdat de maan namelijk per definitie vrouwelijk is. Wist u dat? Het is le soleil in het Frans. Le soleil. Want ik heb Frans les gehad. 7 jaar. Ik kan geen woord Frans. Maar le soleil heb ik onthouden. Heb ik later weer opgezocht hoor. Gewoon zo zit het. Le soleil, dat is mannelijk namelijk. Le soleil. En la lune. Want het is een vrouwelijke maan. De Fransen weten dat precies. De Duitsers hebben er helemaal geen verstand van. Want die zeggen, die zonne, en dan is de zon ineens vrouwelijk. En der Mond, de maan. En dat is dus helemaal fout. Ja, in Duits is het goed, maar het Duits zelf is dus fout. Dan weten we dat weer. He? He? Ja, nou, de Duitsers zijn wel eens meer fout geweest. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Dat is wel. Dat is. Dat is oude koeien uit de sloot halen. Hè? Maar dat was een droom van Farao. Dus daar zullen we het ook niet meer over hebben. Dat was niet van Jozef. Hè? Eens kijken wie er nog wakker is. Oh. Nou, zoek hem op. Goed. Nou, er werd dus een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw. Bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou is de vraag, wie is nou deze vrouw? Dat is makkelijk, hè? Dat is een beeld van Israël, dus ja. Want het was een vrouw, want Israël is die vrouw, daar hebben we de vorige keren bij stilgestaan. De vrouw, ze was bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Want er is sprake van zon, maan. Dat heeft te maken met Jacob en zo, hè. En er is sprake van een kroon, want Israël is inderdaad geroepen tot heerschappij. En zon, maan en sterren zijn gesteld tot heerschappij. Dus het hele verhaal is rond. Hier gaat het om een vrouw die gesteld is tot heerschappij, die gekroond is, een gekroonde vrouw. En dan wordt die vrouw gezien tegenover een ander teken, namelijk een grote rode draak. Die had 7 hoofden en 10 hoornen en die had bovendien nog 7 kronen ook nog. 1 gekroonde vrouw tegen 1 gekroonde draak. En dan, u kent het verhaal misschien, de vrouw baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En hoe dat zit, dat begrijpt u al lang. Want de vrouw die bracht immers voort, zoals Sarah het beloofde zaad te gezette tijd voortbracht, zo bracht Maria, de vrouw, het beloofde zaad te gezette tijd voort. Maar ook Israël als vrouw bracht de beloofde zaad te gezette tijd voort. En er staat hier ook, zij baarde een mannelijke zoon. En aangezien de vrouw de erfgenaam was van de kroon, is het dus zo dat deze mannelijke zoon vervolgens de erfgenaam wordt. En vandaar dat er van hem staat, hij zal al de heidenen hoeden met een ijzeren roede, een ijzeren scepter dus. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Wel, daar hoor je ook thuis. Wij vinden het een beetje tragisch over deze zoon die zo wreed ontrukt wordt aan deze vrouw. Maar de andere kant van het verhaal, ze ging precies daarheen waar hij naartoe moest. Hij was namelijk geroepen om te heersen en daarom kwam werd hij ook gezet direct op de troon. En ik zeg er maar weer bij, het gaat hier niet over de geboorte in Bethlehem, maar het gaat over de opstanding van Christus in de eerste plaats. En bovendien gaat het zelfs over de opname van de gemeente. Maar misschien kom ik daar nog wel een keer op terug. Het gaat er maar om dat zon, maan en sterren ook hier in verband gebracht worden met Israël. Israël wat geroepen werd om te heersen. Israël wat lichtdrager is. Israël wat gesteld is tot tekenen en tot gezette tijden. Het is een Israël wat heersen zal. En Israël, of door Israël, zal het onderscheid gemaakt worden tussen dag en nacht. Dat wil zeggen, overal waar Israëls macht en invloed zich doet gelden, en dan spreek ik over de toekomst, daar zal het licht zijn, overdrachtelijk uiteraard. En waar Israël verworpen wordt, daar is het duisternis. En dan spreek ik eigenlijk al over het duizendjarig rijk, maar daarover hebben we het een volgende keer, want het duurt nog even voordat we daar aan toe zijn. Ja. Dat is nog veel meer over die sterren te zeggen, maar dat is een beetje buiten het verband. Het ging nou om de typologische betekenis van die vierde dag. We moeten dus zien dat die vierde dag overeenstemt met de vierde bedeling, namelijk de roeping en het functioneren van Israël. Daar gaat het om. Geroepen tot heerschappij, geroepen tot priesterschap, geroepen tot koningschap, geroepen om licht te zijn in een duistere wereld. En nog beter, geroepen om te gezette tijd het beloofde zaad voor te brengen. En dat is inmiddels gebeurd. Tot zover. Wij zullen de Heer danken.